Wij verzoeken de gemeente om bij aanvang van deze onze godsdienstoefening met elkander te zingen van de 6e psalm en daarvan het 1e en 9e vers. O Heer, gij zijt weldadig, straf mij niet ongenadig in uw toornen gloed. Ai matig uw kastijden, sla mij met medelijden gelijk een vader doet. En het 9e vers. De Heer wilde op mijn kermen zich over mij ontfermen. Hij heeft mijn stem verhoord. De Heer zal op mijn smeken geen hulp mij doen ontbreken. Hij houdt getrouw zijn woord. Wij noemden u van de 6e psalm en daarvan het 1e en 9e vers.
Onze hulpe en onze verwachting zij in de naam des Heren, die den hemel en de aarde gemaakt heeft, van dien God die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Genade, barmhartigheid en vrede worden u geschonken of rijkelijk vermenigvuldigd van God den Vader en Christus Jezus den Heere door den Heilige Geest. Amen. Aan de gemeente zal worden voorgelezen wat u vindt in het Evangelie naar Johannes. Het eerste hoofdstuk, de versen 19 tot en met 34. Johannes 1, de versen 19 tot en met 34. Vooraf de geloofsbelijdenis.
Ik geloof in God en Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. En dit is de getuigenis van Johannes, toen de Joden enige priesters en levieten afzonden van Jeruzalem, opdat zij hem zouden vragen, wie zijt gij? En hij beleed en loochende het niet en beleed, ik ben de Christus niet. En zij vragen hem, wat dan? Zijt gij Elias? En hij zeide, ik ben die niet. Zijt gij de profeet? En hij antwoordde, nee. Zij zeiden dan tot hem, wie zijt gij? Opdat wij antwoord geven mogen degene die ons gezonden hebben. Wat zegt gij van uzelven? Hij zeide, ik ben de stem des roependen in de woestijn. Maak de weg des Heren recht, gelijk Jesaja de profeet gesproken heeft. En de afgezondenen waren uit de Farizeeën. En zij vragen hem en spraken tot hem, waarom doopt gij dan, zo gij de Christus niet zijt, nog Elias, nog de profeet? Johannes antwoordde hun zeggende, ik doop met water, maar hij staat midden onder uw lieden, dien gij niet kent. Dezelfde is het, die na mij komt, welke voor mij geworden is, wien ik niet waardig ben, dat ik zijn schoenriem zou ontbinden. Deze dingen zijn geschied in Bet-Abara, over de Jordaan, waar Johannes was dopende. Des anderen daags zag Johannes Jezus tot zich komen en zei, zie het Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt. Deze is het, van welken ik gezegd heb, na mij komt de man die voor mij geworden is, want hij was eer dan ik. En ik kende hem niet, maar opdat hij aan Israël zou geopenbaard worden. Daarom ben ik gekomen, dopende met het water. En Johannes getuide zeggende, ik heb den geest zien nederdalen uit den hemel, gelijk een duif, en bleef op hem. En ik kende hem niet, maar die mij gezonden heeft om te dopen met water, die had mij gezegd, op welke gij de geest zult zien nederdalen en op hem blijven, deze is het, die met een heilige geest doopt. En ik heb gezien en heb getuigd dat deze de Zoon van God is.
zoeken wij het aangezicht des Heren. Aanbiddelijk, het drieënig wezen in den hemel, uit wien en door wien en tot wien alle dingen zijn, die uw raad uitvoert en uw welbehagen doet, voor wie de heilige engelen het aangezicht bedekken. We zijn op de voetbank van uw heilige voeten. Eenmaal hebt u door een almachtige daad van uw heilige wil alles tevoorschijn gebracht. U hebt de aarde gesteld en de mens een plaats gegeven. En u hebt daarvan getuigd op de avond van de zesde dag. En ziet, het was zeer goed. Heren, wanneer we nu onze stem nog mogen opheffen tot u, dan zijn wij op de aarde die onder het oordeel rust, want de aarde is vervloekt om der zonde wil. Zijn we mensenkinderen die vanwege uw rechtvaardig oordeel beroofd zijn van het beeld Gods, beeldloos, goddeloos, zonder God op de wereld van nature. Dat zegt uw woord, en uw geest leert het, en uw volk beleeft het. En als we dan toch nog verwaardigd worden om op de voetbank uw voeten u aan te roepen, dan is dat omdat het u behaagd heeft uit het gevallen Adams geslacht u een gemeente op te zamelen. Dat zult u doen in alle tijden. Dat zult u doen uit alle geslachten. Dat zult u doen tot uw huis vol wordt. En de grote schare die niemand tellen kan, is ingezameld. Daarom mogen we nog zijn, omdat u nog bezig zijt om uw raad te volvoeren, uw kerk te vergaderen. Dat stelt ons onder de grote verantwoordelijkheid, maar dat verkondigt ons ook nog de mogelijkheid van God vandaan om zalig te worden. Dat we dan die tijd zouden uitkopen en waarnemen en u lastig zouden mogen vallen in de beleving wie we zijn. We hebben daar met de gemeente van gezongen. Hoe u ontdekt de kerk door genade, zich moet leren kennen, maar ook zich mag aanklagen voor u de Heere. Want Heer, het is een waarheid dat uw heilige geest zondaren maakt, maar het is ook een waarheid dat uw heilige geest de zondaar tot zondaar komt te stellen. Om alzo zichzelf te leren kennen, zijn bestaan af te keuren, u toe te vallen en zichzelf af te vallen. Opdat u plaats zou maken voor dat heilige wonder, hoe u met behoud van uw goddelijke deugden een weg hebt willen uitdenken, waardoor u zonder krenking van een van deze deugden een volk zou zalig maken, volkomen herstellen en door het geloof doen leven. En heren, wanneer we nu vanavond samen zijn, dan is dat opdat wij ons andermaal zouden verdiepen in de geheimen van uw woord. En nu is niemand in staat om dat boek te nemen en zijn zegelen open te breken. En wat zou het een voorrecht zijn als we zittend en staand in het midden van de gemeente zouden begrijpen de plaats die Johannes op Patmos innam, toen hij het gesloten boek zag in de hand desgene die op de troon zat en bitterlijk weende. Opdat we zouden verstaan dat wij, nog in luisteren, nog in spreken, het vermogen hebben om die schrift al zo te openen zoals het ons tot zaligheid van nodig is. Want is het waar, heren, dat op deze dag op vele kansels de Bijbel geopend ligt, dat velen uit dat woord zullen spreken, maar u hebt een volk op de wereld die weet wat u David gezongen heeft. Heere, ai, maak mij uw wegen door uw woord en door uw geest bekend. Die hebben de afhankelijkheid doorleefd van de zalving van de Heilige, die alle dingen weet en alleen in de waarheid kan inleiden. En als u sluit, wie zou er dan openen? Maar als u opent, wie zou er dan kunnen sluiten? En wanneer we dan vanavond mogen stilstaan bij de tekenen van uw genade, zoals u die geopenbaard hebt in het sacrament van de heilige doop, en hoe dat doopwater ons heen wijst naar de enige verdienste, naar het wasvat, naar de volmaakte vervulling van uw gerechtigheid, dan mocht in ons hart leven de innerlijke begeerte om in die reiniging te mogen delen. Want te weten dat er bloed is, te geloven dat er bloed is, te aanvaarden dat alleen daar de reiniging door zijn kan, lost immers de noden in het hart van uw volk niet op. Ze moeten delen in de bewuste toepassing van dat gezegende bloed. Zou u dat vanavond willen bevestigen? U hebt het zelf gezegd, heren, in een heilige beeldspraak. Ik zal rein water op u sprengen en ge zult rein zijn en ik zal u van uw drekgoden reinigen. Zou u vanavond de gemeente willen doorwandelen? Wij betrouwen de jeugd u de heren op. Jeugd en jongheid, dat is enkel ijdelheid. Uw woord leert het en ook van de week, zoals we beluisteren, is ook in het midden der gemeente die sprake geweest, wanneer twee jonge mensen werden aangereden en u nog langs een wonder hebt willen bewaren en behoeden, nog niet zij doorgetrokken, want er hadden vandaag twee gezinnen in diepe rouw kunnen samen zijn. U had jonge levens zo weg kunnen snijden. Dat heb u niet willen doen. Wij bidden of deze roepstemmen geheiligd mogen worden aan die jonge harten. Of u de middelen tot genezing wil zegenen en een inkeer wil geven. En ook beslag mogen leggen van deze ernstige roepstemmen in het midden van de gezinnen. Wij betrouwen aan u, Heere jong en oud. We moeten samen bekeerd worden, onze dagen zijn kort. En uw woord leert het dat het uitnemendste nog moeite verdriet is. Zegent daartoe de waarheid van vanavond, opdat ook in het midden van de gemeente uw wonderen zich mogen openbaren. Wij bevelen ook uw kinderen aan u op, uw erfenis, uw in zichzelf zwart, ellendig, walgelijk volk. Och, dat ze vanavond in de onderwijzing van de bediening van het doopwater de genadige kracht daarvan mochten ervaren en de besprenging van het bloed op de schuldige consciënties zijn die vrijheid die delen der kinderen Gods, opdat ze vanavond bewust zouden mogen weten en de schuld des volks is uit uw boek gedaan en die ziet ge geen van hun zonde aan. Wil gedenken wat met ons niet kan samen zijn. Wij bevelen de ouden, de zieken aan u op. Er zijn ernstige zieken in het midden van de gemeente. Ook onder degenen die mee kunnen luisteren door de kerktelefoon. Wilt u nog wonderen doen als de schaduwen der eeuwen zich neigen. Heren, ons werd verzocht om een oude moeder u de Heer op te dragen. Die ook ernstig ziek op haar ziekbed daar nederligt. Ze is voortgekomen uit een zeer godvruchtig geslacht. Haar ouders, ze zijn ingegaan. Haar moeder was als een moeder Israëls. Maar nu ze zelf op de hoge levensavond is, kan dat geen recht nog grond geven voor het persoonlijke leven. Dat kan alleen die enige gerechtigheid van het Lam. En dat u daartoe haar ogen wil openen, haar hart vernieuwen. En deze wegen heiligen u mocht, indien het u behaagt, nog willen oprichten bovenal. Willen voor en toebereiden voor de grote eeuwigheid. We dragen een jonge moeder aan u op, die vanavond haar kerkgang maken mag. U hebt ze doorgeholpen, pandje geschonken. Vanavond mag ze in uw huis zijn. U hebt de eersteling verleend. We mogen ze u de Heere bevelen en al haar levensverdriet, waar ze zo vroeg haar ouders al naar het graf heeft moeten dragen, en u zelf bij het ontvangen van een pandje, bij al de vreugde dat levensverdriet toch opnieuw zal ervaren. Dat ze maar zien mocht op u die zich niet vergiste in die ene weg, wilt u zich over haar en haar jonge zaad, o ja, over het gezin ontfermen. Wij mogen u bevelen, Heer, ook een jonge moeder, die u aan de middag van de dag hebt verblijd. Naar dagen van spanning, van dagen van nood, was het overbrengen naar het ziekenhuis noodzakelijk. En u hebt ze aan de middag van de dag toch nog willen verblijden door een welgeschapen jongen toe te betrouwen. Heere, voorwaar, het is langs de weg van de onmogelijkheid vervuld geworden. Terwijl ze nu in het ziekenhuis ligt, mocht ze maar zien op u, die waarvan mensen zeiden geen ruimte, geen weg meer was, toch nog willen openbaren heeft de middelen, opdat haar jonge zaad behouden kon worden en u haar jonge leven niet hebt willen afsnijden. Het mogen stille erkentelijkheid geven. Ontfermt u erover naar uw woord, dat het een zaad mogen zijn dat opwast in uw goddelijke vrees, en laat over het jonge gezin in gunst en genade uw vleugelen uitgebreid mogen worden. Gedenkt u aan het rouwdragende van de gemeente, wil wees weduwe wedunaar met uw heil bezoeken, ouders die kinderen aan de groeven betrouwden willen troosten. Gedenkt aan degene die in de ziekenhuizen zijn en in de inrichtingen, in de gestichten, wij mogen u bevelen. Gedenkt aan onze studerende jeugd, vooral in deze laatste weken van examens en tentamens, dat ze het op u mogen wagen, maar laat ook hun leven belijden mogen zijn, opdat ze te midden van de scholen toch die gedaante zouden openbaren die krachtens hun zijn onder de waarheid geëist wordt, opdat ze ook in deze weg hun betrouwen op de Heere Heere stellen zouden. Wij denken aan de arbeiderszending, breidt uw koninkrijk uit over de einde der aarde. Denkt u aan onze overheid, ook Heere, naar deze week van verkiezingen heeft ons volk gekozen. U hebt ons nog niet gans en gaar overgegeven. We mochten nog maar opmerken, Heere, hoe u toch die geesten der revolutie van socialisme niet laten doordringen, maar toch nog tot op dit ogenblik betoon ook niet gans over te geven. Het mogen ons toch nog maar indachtmakende genade geven. Ontfermt u ons er naar uw woord. Sterkt uw knechten. Allen die in de wijngaard werken, help uw knecht. Verlicht zijn verstand. Geef hem uw zegen om Jezus wel. Amen. Wij zingen Psalm 25, de versen 3 en 5. Denk aan vaderlijk meedogen, Heer, waarop ik binnenpleit. Milde handen, vriendelijk ogen zijn bij u van eeuwigheid. Sla de zonde in mijn gade die mijn jonkheid heeft bedreven. Denk aan mij toch in gena om uw goedheid eer te geven. Het vijfde, loutere goedheid, liefdekoorden. 3 en 5. Van 25. Geliefden, het optreden van Johannes de Doper heeft vele vragen opgeroepen. Vragen bij het volk dat samenstroomde bij Batabara aan de Jordaan, maar ook veel vragen bij het Sanhedrin. We lezen in het u voorgelezen schriftgedeelte dat de afgevaardigden die met hem spreken uit de Farizeeën waren. En ze hebben aan hem gevraagd: wie zijt gij? En hij heeft gezegd: ik ben de Christus niet. Wie zijt ge dan? Hij zegt: ik ben de stem des roepende in de woestijn, naar het woord van Jesaja. Ze vroegen aan hem: maar waarom doopt ge dan, zo ge de Christus niet zijt? En dan komt er een ingrijpend antwoord. Ik doop u wel met water, maar die na mij komt, is voor mij geworden. Hij was eer dan ik. Uit zijn volheid hebben wij ontvangen genade voor genade. Maar het alleringrijpendste is dat hij zegt: hij staat midden onder uw lieden die gij niet kent. Wat een ontzaglijke zaak, gemeente. De weg der zaligheid in de persoon, in de schenking van Christus, was te aanschouwen voor het volk. En hij zegt: hij staat midden onder uw lieden en ge kent hem niet. De betekenis is niet onduidelijk. Hij moet niet alleen geschonken worden uitwendig, maar hij moet geopenbaard worden door de Heilige Geest. Er is immers in het leven, en dat bewijst deze geschiedenis, geen grotere verborgenheid dan de persoon en het werk van Christus. Hij staat midden onder uw lieden die ge niet kent. Er zou een vraag bijgesteld kunnen worden: zouden ze hem in waarheid benodigen? Zouden begrijpen waartoe dat hij gezonden is? En de verborgenheden van zijn persoon en van zijn werk. En nu over deze verborgenheid van zijn persoon en werk handelt vanavond de Heidelberger Catechismus. Wij lezen nu in zondag 26 het onderwijs uit de vragen 69, 70 en 71. Hoe wordt gij in de heilige doop vermaand en verzekerd dat de enige offerande van Christus aan het kruis geschiet u ten goede komt? Alzo dat Christus dit uitwendig waterbad ingezet en daarbij toegezegd heeft dat ik zo zeker met zijn bloed en geest van mijn onreinigheid, mijn ziel, dat is van al mijn zonden gewassen ben, als ik uitwendig met het water, het welk de onzuiverheid des vleeses pleeg weg te nemen, gewassen ben. Wat is dat, met het bloed en de geest van Christus gewassen te zijn? Het is de vergeving der zonde van God uit genade te hebben, om het bloed van Christus wil, het welk hij door zijn offerand aan het kruis voor ons uitgestort heeft, dan ook dat door de Heilige Geest vernieuwd en tot lidmate van Christus geheiligd te zijn, opdat wij hoe langer hoe meer der zonden afsterven en in een godzalig, onstraffelijk leven wandelen. Waar heeft ons Christus toegezegd dat hij ons zo zekerlijk met zijn bloed en geest wassen wil als wij met het doopwater gewassen worden? In de inzetting des doops, welke al zo luidt: ga dan henen, onderwijst al de volken, dezelfde dopende in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. En Die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden. Deze belofte wordt ook herhaald waar de schrift, de doop, het bad der wedergeboorte en de afwassing der zonde noemt. Zie daar ook deze uitgebreide zondagafdeling die ons spreekt van de verborgenheid van de heilige doop. Wij bepalen nu bij de doop verklaard. Ten tweede de doop toegepast. Ten derde de doop ingezet. Heel eenvoudig, volgt u maar. Gaat over de verborgenheid van de heilige doop. Ten eerste is deze doop verklaard. Hoe wordt gij in de heilige doopvermaanden verzekerd? Ten tweede wordt daar gesproken over de toepassing van de doop. Wat is dat met het bloed en de geest van Christus gewassen te zijn? En ten derde de doop ingezet. Waar heeft Christus ons dat toegezegd? De heilige geest, ze leiden ons in de waarheid, geliefden. Wanneer u het opschrift boven de 26e zondagafdeling leest, dan staat er van de heilige doop. In 2 zondagafdelingen, in 6 vragen, met zeer uitgebreide antwoorden, hebben onze vaderen leiding gegeven in de leer van het sacrament van de heilige doop. In de vorige zondagafdeling is u in de eerste plaats gewezen waartoe dat de prediking van het woord en de sacramenten zijn gericht. Daarmee zijn we gewezen naar het heilige doel God richt in de prediking en in het sacrament ergens naartoe. En dat wordt nu in de 26e zondagafdeling ons heel breedvoerig nader uitgeduid. Wanneer u geluisterd hebt, en dat verwacht je dan, het is de hoop of een waar, dan hebben we het thema van deze zondagafdeling genoemd, de verborgenheid van de heilige doop. Want zowel de prediking, de persoon van Christus, maar ook de sacramenten, ze bevatten in zich een heilige verborgenheid. Door vele getracht om dat met eigen verstand op te lossen. De mens die in de val natuurlijk niet redeloos werd, maar wel een totaal verdorven reden overhield, heeft met zijn verdorven reden getracht, en hij meent het, dat hij God kan begrijpen en goddelijke zaken kan oplossen. En daarmee maakt de mens zijn grootste vergissing. Het is een ingrijpende waarheid, maar ze is wel een waarheid. Dat de natuurlijke mens niet begrijpt de dingen die des geestes God zijn. Ze zijn hem een dwaasheid en hij kan ze niet onderscheiden, al omdat ze geestelijk onderscheiden worden. En Paulus zegt terecht, maar de geestelijke mens onderscheidt alle dingen. Daarom is het nodig om de verborgenheden te kennen, dat we deze verborgenheden van God geleerd zijn. Want ergens over spreken is natuurlijk nog lang niet ergens uitspreken. Wanneer onze ouderen over de heilige doop spreken, dan hebben ze het sacrament, zoals de Heere dat aan zijn gemeente gegeven heeft, niet alleen gekend, maar ook de geestelijke rijke betekenis daarvan geleerd. En ik dacht dat de eerlijkheid gebiedt dan vanavond maar aan de voeten van de ouden te gaan zitten en eens te gaan denken wat die ouden bij het licht van de Heilige Geest, die in die tijd zo helder scheen over de kerk, om eens te gaan nazien, en mocht het dan zijn bij het licht van diezelfde geest, wat onze vaderen verstaan hebben in het heilige wonder van het sacrament van de heilige doop. In de vorige vraag is gesteld hoeveel sacramenten heeft Christus ingezet. En dan is het antwoord gegeven 2, namelijk de heilige doop en het heilige avondmaal. En wanneer nu in zondag 26 de vraag ons gesteld wordt, dan hebben onze ouden gelijk twee dingen ons duidelijk willen maken. Hoe wordt gij in de heilige doop vermaand, geleerd dus, en verzekerd dat die enige offerande van Christus aan het kruis geschiet u ten goede komt? Ik dacht dat onze ouden dan tegelijkertijd gewezen hebben naar het wezen van de heilige doop. En ze hebben dus niet gezegd dat je de doop moet gaan stellen in het licht van de mens die gedoopt is, of de mens die gedoopt wordt. Want de doop wijst in de eerste plaats niet naar de gedoopte mens. De doop wijst niet in de eerste plaats naar het leven van die mens. Maar de heilige doop die wijst in de eerste plaats naar de eeuwigheid. Sacrament is immers Gods ordinantie. Wij worden door die heilige doop vermaand, van den hemel onderwezen. Wij worden door die doop verzekerd. Dat wil zeggen dat er een goddelijke verzekering in is. Dat de enige offerande van Christus aan het kruis geschiet u ten goede komt. Dus de heilige doop die wijst ons in de eerste plaats naar de eeuwigheid. De heilige doop die wijst ons dus terstond al naar de bediening der verzoening. En daarna worden in de volgende vragen ons lessen gegeven hoe juist dat heilgeheim in het leven van Gods kinderen zijn waarde krijgen. Ik meen dat dat eerst op zijn plaats gezet moet worden en het lust me vanavond niet om te gaan spreken over de dooppraktijken van onze tijd. Alles gedoopt, de kerk van binnen of van buiten niet bekijken, toch waar gedoopt. Wat Kuiper ervan leerde in zijn veronderstelde wedergeboorte. Wat de Pinkstergeesten vandaag verstaan onder de geestesdoop. We gaan dat vanavond maar allemaal voorbij. Er ligt genoeg onderwijs vanavond ons ook bezig te houden wat onze ouden daarmee hebben bedoeld. De verhouding tussen de verborgenheid van Gods raad en de sacramenten moet vanavond onze aandacht hebben. Want wanneer u het antwoord, ik kom zo op de vraag nog even terug, dan heeft de onderwijzer als antwoord gegeven, wat wordt dan geleerd en wat wordt daar verzekerd? Alzo zegt hij dat Christus dit uitwendig waterbad heeft ingezet en toegezegd. Dan worden we dus bepaald bij de profetische arbeid van Christus. Want Christus heeft dat uitwendige waterbad ingezet. Nu kunt u weten, was het waar, dat we het wisten, dat hij vaders wil en vaders raad komt te volvoeren. Hij is het die vaders raad volkomen openbaart. Dus wanneer we hier door onze vaderen worden gewezen, Christus heeft dat waterbad ingezet, dan wil dat zeggen dat hij dat doet als de grote profeet en leraar die de verborgen gedachte Gods ten opzichte van de zaligheid van de mens aan de gemeente wil bekendmaken. Ik heb u gezegd, het is goed om daar in de eerste plaats onze aandacht bij te bepalen. We leven in een tijd dat op allerlei wijze over de gelovige en de godsdienstige mens gesproken wordt en over zijn rechten en de begrippen hoe zijn verhouding tot de verbonden is en wat het toch wel betekent een gedoopt mens te zijn enzovoorts. Waar en er worden urenlang over gesproken, maar dan wordt precies voorbij gegaan aan het heilige doel wat onze ouden hebben voorgestaan. Het gaat in de eerste plaats wat God gedacht heeft. Het gaat in de eerste plaats wat God beraadslaagde, wat God gewild heeft en hoe dat de Heere dat naar buiten heeft willen bekend te maken. En wanneer u dan goed leest in de vraag, dan ziet u dat de heilige doop onderwijs geeft over de enige offerande van Christus. De heilige doop die onderwijst dus uit de stilte der eeuwigheid. Ze geven ons onderwijs dat de Heere de gerechtigheid van de mens vastgelegd heeft in de enige verdienste van de middelaar. Die gerechtigheid die ligt verklaard daar waar God zijn gerechtigheid op het hoogst heeft verheerlijkt. Toen hij op de vloekheuvel de straf der zonde die rustte op het ganse Adamsgeslacht zijn voldoening deed krijgen door hem die aan het vloekhout heeft uitgeroepen: het is volbracht. En nu brengen onze vaderen de bediening van de heilige doop. En luistert u maar, want we hebben vanmorgen ook over de doop gesproken. U hebt de doop gezien. Dat die heilige doop ons in de eerste plaats dus heen wijst naar die verborgenheid van de goddelijke gedachte. God wilde mensen zalig maken. God wilde mensen zalig maken met het behoud van zijn deugden. God wilde mensen zalig maken langs de weg van de verdiensten van Christus. Een andere weg was er bij God niet. Was ook niet te vinden. Want er wel eens zwijgen moest op die ontzaggelijke vraag: hoe zal ik ze tot zonen en tot dochteren stellen? Is er in de stilte van de eeuwigheid die stem des middelaars beluisterd? Zie ik, kom, o God. In de rollen des boeks is van mij geschreven om uw welbehagen te doen. Daarin is volkomen opgeluisterd hoe dat God zalig zou maken in de gewillige overgave van deze middelaar. En hoe dat in de tijd vervuld is in die offerande van Christus aan het kruis geschiet, zo onze vaderen dit in de vraag ons hebben voorgelegd. En wat nu dus de betekenis van de heilige doop is, dat wijst ons naar het wezen van het verbond. Goed luisteren ook. Niet naar de vorm, naar het wezen van het verbond. Hoewel het wezen in de vorm domineert en in de vorm naar buiten openbaar wordt. Want God heeft het behaagd om het wezen der zaligheid in de vormen vast te leggen. Dat is ook raadsbesluit. En alzo is Christus als de grote profeet en leraar der gerechtigheid uit de stilte van Gods eeuwige raad opgekomen. En dat opkomen van Christus uit de eeuwige raad Gods was niet alleen om genoegdoening te geven aan hetgeen wat zijn vader van hem gevraagd heeft, maar zijn opdracht was ook om dat langs de weg van zijn profetische dienst aan de mensen bekend te maken. Want God heeft zich niet alleen willen opluisteren, maar hij heeft het ook naar buiten bekend willen maken. En dat hebben onze vaderen in de eerste vraag geen goed begrepen, als ze zeiden: hoe wordt gij in de heilige doop vermaand onderwezen? Hoe wordt gij in de heilige doop verzekerd dat de eeuwige offerande van Christus aan het kruis geschiet u ten goede komt? Wel, zeggen ze, die enige offerande, geen twee, geen drie, geen vier, geen vijf, maar één prijs, maar één borg, maar één zaligheid. Hoe wordt die enige offerande van Christus ons ten goede? En ik heb u dat zo vaak gezegd, dan komt die practicale beleving van onze vaderen weer zo helder naar voren. Want dat we niet gevraagd hoe dat die offerande van Christus aan het kruis geschiet begrepen wordt, geleerd wordt, verstaan wordt. Maar als Christus deze dingen leert en verzekert, dan heeft dat een goddelijk oogmerk. Wat? Hoe komt het ons ten goede? Hoe hebben wij daar dus de baten van voor ons eigen leven? En ik dacht, gemeente, dat dat de zaak is die we in de natuur zeker zullen begrijpen. Want wat zou het baten als u honger had, dorst had en er zou voor u gezet worden de kostelijkste spijs en de kostelijke drank, en je zou zeggen: hier staat het allemaal, maar denk erom afblijven. Dan zou u het zien, dan zou u het weten, zou u er begeerte naar hebben, zou u verlangens hebben, en toch sterft u van de honger en komt om van de dorst. Want de wetenschap van de offerande, de kennis van de offerande, de benodiging van de offerande zonder de toepassing van de orde is te kort voor de eeuwigheid. Daarom hebben ze gezegd: hoe wordt ons dat nu ten goede? Het gaat om de baten. En ik meen dat ze daarmee niet alleen vertolkt hebben de noodzakelijkheid ervan, maar nog veel meer. Want hier lees ik in de klacht van het levend gemaakte volk van God, die mij verstaan zullen vanavond. Verstaat u het ook, jeugd? Verstaat u de oude waarheid nog? Verstaat u ze nog? Gaat ze boven uw begrip? Dan vraag ik, hoe hebben onze vaderen dan toch wel gedacht aan hun jeugd en hun tijd? Toen ze dit leerboekje schreven in 1563. Weet je waarvoor dat ze schreven? Voor onderwijs aan onze kinderen. Onze kinderen van de vorige eeuwen, die begrepen dit allemaal. Die hadden er nog tijd voor, ziet u, om niet alleen bezig te zijn met wereldcups, met wereldvoetbal. Maar die hadden ook nog tijd om te denken over die ontzaglijke waarheid, hoe kom ik tot God bekeerd. Die zaten niet alleen in de knoop, wie er winnen zou, maar die zaten met zichzelf in de knoop. Hoe zouden zij voor God een bestaansrecht hebben? En daarom hadden ze aandacht voor de dingen van het Koninkrijk Gods. Hoe komt het ons ten goede? Wat voor winst hebben we eraan? Wat zal het u baten, mensen, als ge de hele wereld gewint en ge zou schade lijden aan uw ziel? Ik weet, hoort het vandaag in de dag, het is als een klacht. Je begrijpt zo weinig mee van de preken, hoe kan het ook? Als ons hart en ons verstand vervuld is van de dingen van de tijd. Als we volgepropt worden met alle soorten lectuur buiten en zonder God. Als onze gedachten en onze gesprekken op school bezig zijn over de dingen van wereld en sport. Hoe kunt u dan vandaag uw aandacht hebben over de zaken wat ons ten goede nodig is voor de eeuwigheid? Dan moet u de breuk maar eens bij uzelf bezoeken. Hoe komt dat ons ten goede? Maar misschien zit er dan ook nog vanavond nog een ellendig volk in het midden van de gemeente. Vanavond in de gemeente die verstaan heeft wat we vanmorgen gezegd hebben. Toen we gezegd hebben, die moorman zijn hart was zwart als de hel. Hoe kom ik gewassen voor God? En die het ook wel weten door de opening van het evangelie. Dat er een zaligheid is van God vandaan. Dat is ze duidelijk genoeg aangewezen. Die de belofte Gods in hun hart gevoeld hebben. Nu lieden die de Heere vreest. Zal de zonne der gerechtigheid opgaan. Maar gemeente, de belofte ervan. En het blijft donker in je leven. Dan wordt het toch ook waar zouden die beloftenissen toch nog hun vervulling missen. En heeft hij zijn barmhartigheen door zijn gramschap afgesneden. En daarom is de levende vraag die in zondag 26 ons gesteld wordt. De vraag van een verlegen kind van God. En die zegt, Heere, hoe komt door de bediening van de heilige doop. En de verborgenheden daarin verklaard. Hoe komt de gerechtigheid van Christus ons ten goede? En dan is het antwoord heel simpel. Eenvoudig, maar waar, hoort u mij, dat Christus dat uitwendige waterbad ingezet heeft. En hij heeft daarbij toegezegd dat ik zo zekerlijk met zijn bloed en geest van de reinheid mijner ziel, dat is van al mijn zonden gewassen ben, als ik uitwendig met het water, hetwelk de onzuiverheid des vleeses pleegt weg te nemen, gewassen ben. En dan wijst hij ons naar het doopwater. De heilige beduiding van het doopwater. En dan gaan ze op een eenvoudige wijze tegen u zeggen, tegen ons zeggen, waar is het water voor nodig? Het water dat dan niet verklaard wordt als een water van vruchtbaarheid, als een water dat nodig is in de natuur om tot wasdom te komen. Kan er allemaal wat bijhalen, doen we niet. Maar alleen maar te zeggen waar onze vaderen naar wijzen. Ze zeggen, kijk, het is ergens te begrijpen. Want u moet maar eens denken dat u zich erg onrein voelt. Iemand die zware arbeid verricht heeft, die hunkert om zich te wassen. Die zichzelf zo verschrikkelijk vies voelt. Die van alle zijden kleeft. Van alle zijden voelt zijn vuil dat hem aankleeft. En die zegt, kijk, hoe moet je daar nou vanaf komen? Denk nu eens aan dat je eigen zo voelt. Zo vuil, zo vies, zo walgelijk, zo kleverig. En er zou geen water zijn. Er zou geen water zijn. Dan zou je sterven in je vuil. Zou je omkomen in je vuil. Dat is het natuurlijke beeld. En zeggen, nu gaat het niet over de onreinheid van je natuurlijke leven. Hij zegt, maar hoe gaan we denken over die onreinheid die slechts door enkelen geleerd wordt, helaas. Door enkelen beweend wordt, gelukkig. En die enkelen uitdrijven, mocht ik in de reine plassen van Jezus bloed toch mijn zielen wassen. Want er wordt hier gesproken over de onreinheid mijner ziel. Als ik u vanavond, gemeente van Dirksland, zou uitduiden wat de kerk Gods in de beleving van deze zaken ervaart, zou u denken dat we een antinomiaans leven zouden voorstaan. Gelooft u dat? De onreinheid van onze ziel. We kunnen in de weg van de natuur, heb ik u gezegd, ons zo ontzaggelijk vies voelen soms. Weet u dat er een volk op de wereld is, ik heb het over Gods kinderen, die door de geest der genade ontdekt zijn aan zichzelf, die door die geest der ontbloting hebben moeten inblikken in eigen leven, die geestelijk zijn ontdekt, graaf maar dieper, o mensenkind, graaf gij maar dieper, en dan zult ge nog veel meer gruwelen gaan vinden. Een mensenkind die de onreinheid van hun ziel al zo heeft ingeleefd, dat de apostel zeggen moet, Heere, ga uit van mij, want ik ben een onrein mens. Ja, die iets verstaan van de belofte Gods. Wat ik zal maken dat ze een walg van zichzelf zullen hebben. In de weg van de ontdekking, gemeente, is er een volk op de aarde dat walgt van zijn eigen bestaan. Dat gruwt van zijn eigen leven. Die lopen wel eens over de wereld en ik hoop dat je dat nog verstaat in onze bange dagen. Die zo wel eens over de wereld lopen. Die wel eens uit zichzelf zouden willen stappen. Die met Paulus geestelijk hebben ingeleefd. Smartelijk hebben ingeleefd. Ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed meer woont. Er wordt hier gesproken over de onreinigheid mijner ziel. Daar staat niet onze ziel, mijner ziel. De onderwijzer heeft zichzelf al zo voor God leren kennen. En hoe zal nou een mens van de onreinigheid van zijn ziel bevrijd worden? Brandoffers. Slachtoffers voor de schuld, voldeden aan uw wijze nog eer. Hoe zou ooit die onreinheid van die ziel weggenomen kunnen worden? Wie zal die prijs der zielen dat rangsoen voor God in tijden nog eeuwigheid kunnen voldoen? Dat zijn mensenkinderen die weten dat niet meer, die hebben er alles aan gedaan, mensen. Oh, die hebben wat geprobeerd om rein te worden. Die hebben alle soorten wasmiddeltjes uitgedacht, de wasmiddels van deugd. De wasmiddels van plicht, de wasmiddels van uitstel vragen en breidt u het alles maar uit. Maar die zijn geestelijk aan de weet gekomen dat ze aan een hopeloos werk bezig zijn, al naamt gij veel zeep. En al wies gij u met salpeter, dan is uw ongerechtigheid toch voor mijn aangezicht getekend. Een geestelijk, door Gods geest ontdekte mensenkind die het aanvaardt. Zo min die moorman zijn huid kan veranderen en de luidpaard zijn vlekken, zo min kunt gij die geleerd hebt kwaad te doen ooit iets goeds voorbrengen. En dan vraag ik vanavond of u bevindelijk alzo ook wel eens de onreinigheid van uw ziel hebt leren kennen. Want dat gaat immers nooit buiten de bedekking van de gerechtigheid van Christus om. Ik zou kunnen vragen wat eenmaal Pilatus gevraagd heeft, wat moet u anders met Jezus doen, mensen? Hier staat het, de onreinigheid van mijn ziel, en hoe kan die alleen maar weggenomen worden? Hij zegt, dat kan u alleen door het bloed en door de geest van Christus. Staat niet alleen door het bloed, maar ook door de geest van Christus. Dat wil zeggen dat ze de geestelijke toepassing daarvan voor eigen leven nodig hebben. En nu gelijk zegt hij, die onzuiverheid van het vlees alleen door het water weggenomen wordt. Alzo wordt de onreinigheid van onze ziel alleen door bloed en geest weggenomen. Ja, en dat is de doop verklaard, dacht ik. En dan komt er een vraag, een levende vraag. Want dan hoor ik dat verslagen mensenkind die met zijn onreinigheid geen raad weet en die nu onderwijs krijgt dat Christus daartoe die doop heeft ingezet, die komt dan met de levende vraag naar voren en hij zegt, als dat nou zo is. En langs deze weg gaat dat. Maar hoe wordt dat nu bevindelijk in het leven geleerd. Wat is dat dan om met het bloed en de geest van Christus gewassen te zijn? Ik kan deze zin misschien wat eenvoudiger voor u stellen en het u zo lezen. Hoe gaat dat er naartoe? Hoe beleef je dat door de geest en het bloed van Christus gereinigd te worden? Hoe word je dat nou van de hemel geleerd? En als dan deze vraag zo in de gemeente gelegd wordt, en ik hoop dat het in uw hart gelegd wordt, dan leg ik er een vraag bij. En dan vraag ik u, waarom wil u het weten? Die man die wilde weten hoe dat een persoonlijk deel aan kon krijgen, waarom wil u dat weten? En dan vraag ik ook vanavond, maar weer in de praktijk van het leven, zit er dan nog een volk op de wereld, ook in het midden van de gemeente, die van de zondag wil? Eerlijk hoor, eerlijk voor God. Nee, niet van buiten een klein beetje je zakken leegmaken en in je binnenzakken vol met zonde houden. Want dan heeft de zonde nog nooit gekweld, mensen. Maar in geestelijke waarheid, wie wil er nou van zijn zonde? En wie heeft nou geestelijk beleefd dat al die pogingen ijdel zijn? Maar die nou ook beluistert dat dat alleen maar kan door die fontein des heils die geopend is tegen de zonde. En die nou ook geestelijk vraagt, maar hoe kom ik dat nou aan de weet? Hoe leer ik dat? Want dat Gods lieve kinderen dat zo leren, dat geloof ik. Maar hoe leer ik dat nu van de Heilige Geest? Ik zou dat ook willen weten, hoe ik van mijn zonde verlost word. En dan is het antwoord heel eenvoudig. Luistert u mij. Hij zegt, weet je wat dat is? Door die geest en dat bloed van Christus gewassen te zijn. Hij zegt, dat is in de eerste plaats de vergeving der zonde te hebben. Nee, dat staat er niet. Daar staat de vergeving der zonde van God te hebben. De vergeving der zonde van God door genade te hebben. Ja. De vergeving der zonde van God uit genade te hebben om het bloed van Christus wil. Dan krijgt u antwoord. Wat betekent dan, zegt hij, om door de geest en het bloed van Christus gewassen te zijn? Hij zegt, kijk, nu wordt in de symbolische voorstelling van dat doopwater u geleerd dat langs deze weg er vergeving der zonde is. Dus, en dan moet u altijd maar weer de tegenstellingen denken, altijd maar weer vragen. Hier is dus een mens die weet dat hij zonde heeft. Hier is dat een mens die weet dat hij zonde voor God heeft. Hier is een mens die weet dat hij onvergeven zonden heeft. Onvergeven zonden. Luister nu hoor. Dat kunnen wel beleefde zonden zijn. Of liever, dat moeten beleefde zonden zijn. Dat moeten ook beweende zonden zijn. Oh, wat heeft de kerk de zonde leren bewenen? Dat zijn ook walgelijke zonden, waar ze graag afscheid van willen nemen. Dat zijn ook innerlijk voor God beleefde zonden. Maar hier staat ervan om de vergeving der zonden te hebben. En nu weet ik, gemeente, als God de mens een zondaar maakt, dan worden de zonden in de eerste plaats aanvaard. Want God scheurt in het uur der wedergeboorte het leven van een mens open. Ik zal het u ordentelijk voor ogen stellen. Er zijn de zonden, die zijn aangewezen, de oude zeiden, dan worden de schuldbrieven uitgereikt. Deze zonden die worden aanvaard. Ik heb gedaan, hoort u, wat kwaad is in uw ogen, dies ben ik, Heer, uw gramschap dubbelwaardig. Die zonden die worden ook beweend. Wee mijner, dat ik zo gezondigd heb. De kroon is van mijn hoofd gevallen. Maar hier zegt zondag 26 toch wel iets meer, ziet u. Want hier staat om die vergeving der zonde te hebben. En wie kan dan de zonde alleen vergeven dan God? En hier worden we bepaald bij die grote rechter van hemel en aarde. Die de zonde van de gemeente Gods vergeven wilt. En hoe doet hij dat? Wel, dat doet hij uit genade. En dat is ook al zo vaak gezegd, gemeente, genade. En dat is een woordje dat veel gebruikt wordt. Maar genade, dat wordt toch alleen maar gevonden in het hart van een door de wet veroordeelde en gevonniste zondaar. Anders heeft genade niet de mens de waarde. De ware bede, gena, o God, gena, hoor toch mijn gebed. Dat past alleen in het leven van een veroordeelde en van een gevonniste zondaar. Niet bij het alles geworden voor God. De zonde je ooit wel eens voor God gesteld. Je ooit wel eens gezien in het licht van Gods rechtvaardigheid. Die als rechter de zonde niet ongestraft kon laten. En die vanwege zijn heilige rechtvaardigheid de zonde straffen moest. Vanwege zijn heilig wezen. Heb je ooit dat plekje ingenomen voor God, mensen, waar je voor God gelegen hebt? Uw doen is rein en uw vonnis is gans rechtvaardig. Kijk daar, alleen daar wordt die nood in het hart geboren. Gena, o God, gena, hoor toch mijn gebed. En nou staat er alleen vergeving der zonde door die genade. En die genade, zegt hij, die vindt zijn oorzaak in God. En die vindt ten opzichte van de volvoering van zijn genade ook weer een oorzaak in God. Want God vergeeft de zonde alleen om het bloed van Christus wil. Waar geen slagvee, geen altaren vol spijs ten offer waren het voorwerp van uw lust. Gij hebt mij naar uw woord, mijn oren doorgeboord en het lichaam toegerust. Alleen omdat bloed staat er van Christus. Wil het welk hij in zijn offer aan het kruis voor ons uitgestort heeft. En u wijst de onderwijzer waar het doopwater heen wijst. Hij zegt, kijk, dan moet je naar Calvariasberg toe. Zie je die plassen ontstaan. Zie je dat gekroonde hoofd. Zie je die stuk geslagen rug. Zie je die speerstoot. En terstond kwam daar bloed en water uit. En beluistert dan waar de hel voor gesidderd heeft. En waar de kerk door verblijd is geworden. Het is volbracht. Wanneer om die genoegdoening van Christus wil aan het kruis. Dat bloed dat hij uitgestort heeft. Daartoe de verzoening is gewerkt geworden. Dat is één. Alzo wordt de vergeving der zonde gekend. En wijst de doopwater naartoe. Maar daarna ook. Daarna ook. Wat hebben onze vaderen bevinding en beleving altijd samengebundeld. Want de beleving dat ons hart uitgaat naar de verlossing die in Christus is, die is terug te vinden in de beleving van het hart. Hoe dan? Wel, zegt hij, want de Heilige Geest die vernieuwt en heiligt tot lidmate van Christus. We leven in een tijd dat de schoonmaak net achter de rug is. En dan komt alles weer op zijn plaats terecht. Of misschien een ander plekje, maar toch in jezelfde huisje. Maar gemeente, als de Heilige Geest weer de baart, dan komt er een grote schoonmaak. En dan gaat heel je boeltje je huis uit. Daar blijft niks meer staan hoor. Die oude rommel van ons, die wordt er door God uitgewerkt. Dat is geen koesteren meer, een vasthouden aan nog wat. Maar de vernieuwing van de mens is een volkomen daad. En het werk van de Heilige Geest die werkzaam maakt om de vergeving der zonde. Die Heilige Geest die werkt ook in het leven van de mens een heiligende daad. En wat gebeurt er dan? Wel, dat staat dan ook al eenvoudig in deze waarheid. Hij zegt, die Heilige Geest die vernieuwt ons. En die Heilige Geest die heiligt ons tot lidmate van Christus. En nu krijgt u de vraag weer terug. Tenminste, dat denk ik altijd. Ik heb altijd de gedachte dat als je de waarheid probeert te ontvouwen, dat er in de gemeente dan weer vragen opborrelen. Ik zie mijn eigen altijd nog in mijn gedachten zitten onder de waarheid van de oude Franje en zo, van de oude Kersten. Altijd nog blij dat ik die waarheid gehoord heb. En dan dacht ik altijd dat ze wat zeiden, ja maar. Er kwamen altijd weer vragen die dan ook weer om een antwoord riepen. En dat is nou precies één daar ook, hier in dit onderwijs. Want als er nu staat, ja vernieuwd en als lidmate van Christus geheiligd. Maar hoe gebeurt dat dan toch? Want als dat nu waar is, we worden geheiligd. En dan zie ik dat leven van Gods kinderen. Die beleven moeten minder zonde doen en groter zondaar worden. Heiliger voor God leven en al onheilige te leren kennen. Dan zeggen ze, ja maar, dan is dat heiligende werk van de Heilige Geest in ons hart zeker niet te vinden. Wacht even hoor, nog geen conclusies maken. Want hoe gebeurt dat dan? Dat geheiligd worden en vernieuwd zijn. Hij zegt dat gebeurt. Omdat wij hoe langer hoe meer de zonde zullen afsterven. Ja. Hoe langer hoe meer de zonde zullen afsterven. Paulus die zegt. Hij is met Christus gekruist. Ik dacht dat u even die tekst in uw gedachten moet houden. Dan begrijpt u het misschien. Hoe langer hoe meer die zonde afsterven. Met Christus gekruist zijn. Dat betekent dat in de wedergeboorte de zonde de doodsteek krijgt. Maar dat de zonde nog niet dood is. En dat de woelingen van de zonde in het leven van Gods ware volk nog altijd terug te vinden zijn. O, die onbegrepen weg. Heere, de zonde is me de dood geworden. En toch de woelingen van de zonde in mijn harten gevoelen. En dat hebben onze vaderen nou hier voorgesteld. Opdat ze die levensnood van een aan de zonde stervend volk zouden voorstellen. Ze zeggen, o, die zonde die sterft. Daar kom je vanaf. Dat is de vrucht van de verdiensten van Christus. Maar daar ben je pas vanaf. Als je je doodsnik geeft, o volk des Heren. Alleen dan is de zonde voorgoed gestorven. Al heeft ze hier in het leven van Gods gemeente op de aarde. En zijn woelingen soms nog zo'n ontzaggelijke kracht. En dan kan ze in zijn woelingen de ziel van Gods volk zo besmetten. Maar innerlijk heeft dat volk de zonde door de bediening van de Heilige Geest leren kennen. Ze is met Christus aan het kruis genageld. Maar het sterven dat gebeurt in een langzaam proces de zonde afsterven. En nochtans in een godzalig en een onstraffelijk leven wandelen. Dat is de andere begeerte. De zonde kwijt. Waar je hier op de aarde mee zou bezet zijn. Ik heb pas nog bij Bunyan gelezen. Maar velen onze oudjes lezen. Kom het leven weer tegen. Kan je er beter in verdiepen dan andere nieuwe theologie van onze dagen. En daar zegt Bunyan, daar zegt Comrie, nee, daar zegt Philpott van. Als het gaat over de zonde en over de woelingen van de zonde. Hij zegt, ik heb geleerd in mijn leven. De oorzaak waarom God in het leven van zijn kinderen sommige zonde actief houdt. Doe mij gelezen, mensen. Ik heb geleerd hoe God in het leven van zijn kinderen sommige zonden actief houdt. Hij zegt, opdat ze zich nooit meer zouden verheffen. En omdat ze elke dag als een arme bedelaar God om genade zouden leren vragen. Mij is gegeven een doorn in mijn vlees, opdat ik mij niet zou verheffen. En dan onstraffelijk leven wandelen. Dat is de begeerte. Dan komt een heel het levenspatroon van de gemeente des Heren openbaar. Onstraffelijk leven. Ik heb wel eens gedacht, als Gods heiligheid in ons leven ons doet verstaan, dat het heiligend oog Gods altijd over ons is. Op ons werk, in ons gezin, aan de tafel bij de kinderen, onder het gebed, wanneer we bidden tot de Heere, dat oog is altijd over ons. Hoe zitten we in de kerk, hoe gedragen we ons onder de waarheid? Een kind van God kan je zo vinden. Dat vind ik op de catechisaties. Ik weet, dat geloof ik, dat God in het midden van onze catechisaties werkt in de harten van uw kinderen. Dat geloof ik. Dat zie ik. Dat merk ik op. Dat zie ik in de wijze waarop ze de waarheid opeten. Aan de eerbied onder het gebed. Aan de eerbied onder de prediking van het woord. Ik zie uw kinderen hier zitten in de kerk, mensen. Niet waar? Contact tussen de preekstoel en uw zaad. Dat ziet u van deze plaats. Dat ziet u in de wijze waarop ze onstraffelijk voor God begeren te leven. En hun levenspatroon is daar een getuigenis van. Dat kan niet anders. Dat moet in de vrucht naar buiten openbaar worden. Maar andersom ook. Andersom ook. Waar de genadeloosheid en het oneerbiedig zijn op uw werk. Het oneerbiedig verkeren op de scholen. Het oneerbiedig verkeren in Gods huis. Het oneerbiedig verkeren onder het gebed. Het oneerbiedig verkeren onder de prediking. Oh, dat is een groot vraagteken. Bekeert u, bekeert u, bekeert u, o Israël. Zo staat het door onze vaderen getekend. Wat is dat? En nu kunt u weten of die sprenging van het bloed in uw hart is. Begeert u zo te leven? Is dat de begeerte van uw hart uw zonde voor God te leren verspelen? Te weten dat de Heer die vernieuwende kracht geeft, dat sterven aan de zonde en het onberispelijk voor God begeren te leven, mijn tweede gedachte. Ten slotte de derde. We gaan er eens van zingen. Uit 111, het tweede, maar ook het vijfde vers. Des Heeren werken zijn zeer groot en het vijfde, het is trouw al wat hij ooit beval. 2 en 5 van 111. Alles wat de Heere doet, is gegrond op Gods eigen getuigenis. Wat in God verklaard ligt, ligt ook verklaard in het schrift. Daarom is het leven van de gemeente Gods in het woord terug te vinden. Wanneer we dat in de praktijk mogen overbrengen, om u die derde gedachte zo kort als doenlijk te laten begrijpen, dan zou ik dit zeggen. Het heeft de Heere behaagd nog om zijn kinderen vaak onderwijs te geven uit het woord. Door levensvragen krachtig uit de schrift te beantwoorden. Wanneer ze de Heere wat voorleggen, om dan de schrift te openen en ze de woorden Gods toe te fluisteren. Ik wil het graag noemen de toefluisteringen van het woord door de Heilige Geest in de harten van zijn kinderen. Zo is er een volk op aarde die kent die toefluisteringen van het woord, die soms midden in de nacht in de ziel zomaar krachtdadig ingedrukt worden. Die toefluisteringen die de Heer zo plotseling als van een hemel in de consciëntie laat zinken. Van die wonderlijke momenten waarin dat ze gevoelen, het is van God, hè? Het is van God. En dat er stond, moet u altijd maar meeluisteren, ligt daar een levensvraag achter.
Altijd dezelfde vraag.
Heere, waar staat dat? Waar staat dat? Staat dat toch wel in uw woord? Kan ik dat in je woord vinden? En dan wil de Heere vaak op een zeer wonderlijke wijze, wanneer dat een zielenood wordt, wel eens beantwoorden. Is er een volk op de wereld die heeft zijn knieën wel eens gebogen voor een dichte Bijbel? Ken je er wat van? En wel eens gezegd, Heer, is uw woord? En ik weet het niet, ik heb gevoeld, staat het erin, alsjeblieft, Heer. En dan heeft de Heer soms op wonderlijke wijze het uit de schriften aan de bekend gemaakt, als met de vinger aangewezen. Ik heb ze gekend, kinderen Gods, die blindelings de schriften openleiden. En de vinger ergens zei, de Heer, als hier staat, zou ik het geloven dat het van u is. Zo heeft God vaak op een kennelijke wijze het woord zijn kracht gegeven. En dit subjectieve, maar wel van de Heilige Geest geleide geloofsleven, dat wordt nou precies in die derde vraag van onze catechismus voorgesteld. Want waar heeft ons Christus ons dat toegezegd? Dat hij ons zo zekerlijk met zijn bloed en geest wassen wil, als wij met het doopwater gewassen worden. Ik kan het ook anders vragen. Waar staat dat dan, toe onderwijzer? Waar staat dat dan dat het zo is? En dan blijkt dat die onderwijzer niet alleen een godgeleerde is, maar ook een schriftgeleerde is. En dan mag hij uit de schriften oude en nieuwe dingen voorbrengen. En die zegt tegen die verlegen ziel die onderwijs krijgt hoe hij deelgenoot wordt van het wezen van de doop. En zegt, dan zullen we enkele gedeelten uit de schrift eens met u gaan opzoeken. Ga eens meelezen. In de eerste plaats zegt hij, in de inzetting van de doop. Daar heeft hij gewezen dat doopwater heen wijst naar de reinigende kracht van het bloed. Waar hij gezegd heeft, gaat dan heen, onderwijst al de volken, hen dopende in de naam des Vaders, des Zoons en des Heilige Geestes. Staat er dan iets in van de reiniging, van het wezen van de doop? Wat bedoelt dan toch wel de onderwijzer als hij daar naar heen wijst? Ach, dat is zo eenvoudig, gemeente. Want in letterlijk staat er daar in het Grieks, als de doopformule aan de kerk geleerd wordt, dit. De doop brengt u tot de gemeenschap des Vaders. Brengt u tot de gemeenschap van de Zoon. Tot de gemeenschap van de Heilige Geest. Dus dat doopformulier dat wijst dat het bloed van Christus als de enige verse levende weg ons brengt tot de gemeenschap van de drie-enige God. Dat is de zuivere inhoud van de doopformule. Ik breng u. Dat zegt door de bediening van het woord, de Heere, langs de weg van de reinigende kracht van het bloed. Ik doop u in de naam van de Vader. Ik breng u daardoor, dat is de enige weg, door de weg van het bloed, door de weg van de reiniging, breng ik u tot de gemeenschap van een drie-enige God. Nou, daar staat het, zegt hij. O, dat we zo de doopformules recht zouden leren lezen. En eens leren benodigen. O God, hier staat getekend, niet alleen het teken, hier staat getekend de weg. De weg, de verse levende weg van het bloed. Door de gebruikmakende, gelovige gebruikmaking is de weg tot de gemeenschap met God mogelijk. Dat is doopbediening. Denk je er van jeugd? Wel eens nodig gehad om langs deze weg de gemeenschap met God te zoeken? Om langs de weg van de zoete verzoening, van dat lamswerk en dat lamsbloed, in Gods gemeenschap hersteld te worden. Dan zou je toch eerst de scheiding tussen God en je ziel beleefd moeten hebben. In de tweede plaats, nog meer en zegt, ja, daar staat ook, die geloofd zal hebben. En die gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Maar die niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden. Nee. Dat betekent natuurlijk niet dat hier de nadruk gelegd wordt op het vermogen van een mens die zou kunnen geloven of niet kunnen geloven. Dat hebben de remonstranten ook geleerd. En die hebben de mensen het vermogen gegeven om te geloven of niet te geloven. Maar er is een volk op de wereld die heeft geen geloof van zichzelf. Mensen, die wordt er door de Heilige Geest gegeven in het begin en in de voortzetting. En die zegt, die nu dit geloof vanuit God vandaan ontvangen heeft. Want uit genade zijt gezalig geworden door het geloof. Maar dat niet uit u, dat is Gods gave. Die geloof zal hebben en het wijst dan bijzonder op de zendingsopdracht die de gemeente Gods kreeg. Dat de toebrenging van de heidenen in de eerste plaats zou bestaan dat God door zijn geest dat wonderlijke geloof in hun leven komt te planten. En als een verzegeling, denkt aan Paulus in de Romeinenbrief, en als een verzegeling van het geloof wordt dan de heilige doop bediend die heen wijst hoe God die weg der genade ontsloten heeft, maar ook die dat zaligmakend geloof niet deelachtig zijn. Die worden verdoemd, neemt u mee, opdat we heilig verlegen werden om die gave Gods. Heus jeugd schreeuwt God nog maar eens na, Heere, geef mij dat goed, wat ge nu uit verkorenen uit vrije goedheid wil geven, mochten dus jaloers worden op hetgeen wat God weggelegd heeft voor degene die hem vrezen nog meer. Deze belofte wordt ook herhaald, waar de schrift de doop, het bad der wedergeboorte en de afwassing der zonde noemt terecht. Want alleen door dat bloed wordt de mens wedergeboren. De grond van de levensvernieuwing die rust in een verzoend God in Christus. Het wordt genoemd de afwassing der zonde. Inderdaad, daar heb ik u vanmorgen, dacht ik, heen gewezen. Zie daar water, wat verhindert mij om gedoopt te worden, afgewassen te worden, rein te mogen zijn voor God. Dat is de wezenlijke beduiding van de doop. En al enkele woorden tot toepassing. De volgende vragen en antwoorden zullen onze vaderen nog in drie vragen en antwoorden de aandacht van de gemeente vragen als ze de doop nader gaan uitduiden. Nu de toepassing. Ga ik maar twee dingen vragen. In de eerste plaats, weet u voor uw hart, jongens en meisjes, je moet zoveel weten, die waren in deze tijd van examens, tijd van vragen, dan hoor je dat nog wel eens. Je denkt toch ook wel aan onze jeugd, je hebt het zo moeilijk. Het is waar, er wordt veel gevraagd van onze jeugd, je moet veel weten. En daar wil de Heer om gevraagd worden, buig je knieën maar. In de algemene godsopenbaring leef je onder de prediking van het woord. Maar je moet toch nog wat meer weten, ziet u. Je moet ook weten hoe dat je van je zonde af moet komen. En nu is dat voorwerpelijk vanavond aan u voorgesteld in de bediening van het evangelie. Er is een wasvat. Er is een fontein geopend. We kunnen van onze zonden gereinigd worden. Dat kan vanuit God vandaan. De grote leraar heeft gezegd, indien ik niet gekomen ware, dan had ge een voorwendsel voor uw zonde. Maar nu ben ik gekomen en nu zult ge geen voorwendsel meer van uw zonde hebben. Jongens en meisjes, als u in uw zonde sterft, is uw eigen schuld. Is uw eigen schuld. Dan heb u nooit uw zonde aanvaard. Dan heb u in uw zonde geleefd. Dan hebt u die zonde gezocht. Dan hebt u nooit van de zonde afgewild. Ik ga het toch wat zeggen vanavond. Iemand die oprecht zijn zonde mocht aanvaarden op de leerschool der genade. Iemand die oprecht zijn zonde beweent. Iemand die oprecht de zonde heeft leren verfoeien. Iemand die oprecht de vergeving der zonde zoekt. Daarvan staat er in de schrift. Die nimmer mij heeft afgewezen. Nog mijn gebed gehoord zij. Jongens en meisjes, die zal de schuld nooit op God kunnen werpen. Nooit. De weg ten leven is u voorgesteld. Het bloed der verzoening is u getoond. Och, wij die de weg wisten en niet bewandelen, dat het bloed des Nieuwe Testaments, wat we onrein zullen achten, in de grote dag niet tegen ons zal getuigen. Vraagt of die God je maken wilt wat je bent. Een zondaar voor God. Vaders en moeders, de bediening van de doop heeft ons gewezen dat reiniging, U hebt beloofd bij die voor zij de leer uw kinderen te onderwijzen. Tegen uw kinderen te zeggen, mijn kind, je bent een onrein schepsel. Maar uit God vandaan is nog reiniging. Heb je het wel eens eerlijk tegen je kinderen gezegd? Het wel eens beleefd? Als je op je kinderen keek, o God, daar liggen ze nu. Buiten en zong door u vanwege de zonde aan allerhande ellendigheid. De nood van je zaad wel eens opgebonden geworden. Ach, dan mochten we ze bij God kwijtraken. Die zelf gezegd heeft dat hij ze niet zou tegenhouden. En tenslotte, volk des Heren, we hebben getracht de vragen, de levensvragen in het hart van de kerk te overdenken. Wat is dat met het bloed en de geest van Christus gewassen te zijn? Is het ook uw vraag? Eerlijk uw vraag, hoe kom ik met God verzoend? Dan heeft die God gezegd, en het is een waarheid, ik zal u door macht en door wijsbeleid uit Bazan weer doen komen. En u zullen als op Mozes bee, wanneer uw pad loopt door de zee, geen golven overstromen. Amen. De dienenswaardige God, u hebt ons tot hiertoe gedragen, gespaard, behoed en bewaard. U hebt ons gegeven de opening van het woord, de heenwijzing naar de reine betekenis van de heilige doop, die ons wijst naar de kruisverdiensten van Christus, die ons wijst naar de bediening van het bloed, die ons leert de reiniging van zwarte zondaren, die ons ook leert de verlangens van uw kinderen om in die reine plassen gewassen te worden. Zegen de waarheid, doe verzoening over het tekort. Ga deze week met ons, help ieder in zijn werk. Woont op onze scholen, sterk de personeel dat onze kinderen onderwijs geeft. Woont op de plaatsen der barmhartigheid, in te huizen en inrichtingen en gestichten. Helpt allen die daar arbeiden, ook uit de kring van de gemeente, ook in ons ziekenhuis en deze plaats. Mag u daar nog wonen en werken en allen helpen die daar leiding geven, o God. Woont in het midden van onze verenigingen, helpt te besturen om naar uw woord daar leiding te geven. Sterk de broeders kerkenraad en doet ons samen in uw gunst delen. En verzoen het tekort van ons werk om Jezus wel. Amen. De slotzang van de gemeente is 400, want goedertieren is de Heer zijn goedheid. Eindig nimmer meer zijn trouw en waarheid, houdt haar kracht tot in het late nageslacht. 400. Heen in vrede en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.